Op 24 oktober 1963, toen begaf bij het Duitse plaatsje Lengede de bodem van een zuiveringsbekken het, waardoor bijna 500.000 kubieke meter modder en water de daaronder gesitueerde bruinkoolmijn binnenstroomde. En in die bruinkoolmijn waren op dat moment tientallen mensen aan het werk. Direct stierven er heel veel mensen en slechts een klein groepje mannen wist te ontkomen door een oude mijnschacht te bereiken. Maar hun conditie was erg slecht. De batterijen van hun accu's, de batterijen van hun lampen, die begonnen al heel snel leeg te raken. Dus het was er aardedonker, het was er koud, de lucht was giftig, er was weinig zuurstof, er was geen schoon drinkwater en in het water wat er was, daar dreven de dode lichamen van hun collega's in. Het was er ijskoud, de condities waren erg slecht, ze begonnen te hallucineren, ze begonnen dingen te zien die er niet waren en van tijd tot tijd vielen er brokken puin uit die instabiele mijnschacht, waardoor dat er alsnog doden vielen. Boven de grond hadden ze ook niet zo heel veel hoop meer, de rouwberichten werden al geplaatst, de rouwdienst werd al georganiseerd, de situatie was uitzichtloos, dagenlang zaten ze in het donker en dagen werden weken en zo ging de tijd voorbij. Als je hun gezicht had kunnen zien van die mijnwerkers, dan had je de wanhoop in hun ogen kunnen lezen. Sommigen die zaten gewoon alleen maar in het donker te kijken en er werd gezwegen. Zonder hoop dat ze ooit nog eens een keer het land der levenden binnen zouden komen. Anderen die probeerden rond te tasten met hun kapotte vingers langs de wanden van de mijn op zoek tegen beter weten in. Of dat er misschien nog ergens een uitgang was. Van een heel aantal van hen is nooit meer iets vernomen. Maar op een ochtend veranderde er iets. Op een ochtend hing er iets in de lucht. Er werd wat gepraat zo hier en daar. En af en toe klonk er zelfs een lach daardoor die oude mijnschacht. Niemand klaagde meer over de kou. Niemand klaagde meer over de honger. Het was namelijk zo dat een aantal reddingswerkers, die hadden in een laatste poging om misschien nog overlevenden te vinden, een boring gedaan naar die oude mijnschacht. En die boor die was raak geweest. Die was in die oude mijnschacht gekomen. En die mensen onder de grond die hadden met gereedschap op die boor geklopt. Zo van, hé, we zijn er, hier zijn we. En die boor die was weer teruggetrokken. En even later kwam er door dat gat kwam een klein pakketje aan een touw. Met daarin wat schrijfgerei om de namen van de overlevenden op te schrijven en een brandende zaklamp. Het was nog steeds even koud daar. Ze hadden nog steeds honger. De lucht was nog steeds giftig. Er was nog steeds gebrek aan zuurstof. Maar die lamp zette alles in een ander daglicht. Ik wil met jullie lezen uit Matteüs 4, bekende versen die vaak worden gelezen met kerst. En daar wil ik even bij stilstaan. Matteüs 4, vers 15 en 16. Land van Zebulon en land Naftali. Gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan. Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in de schaduw, in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. De kerstboodschap is een geweldige boodschap. De boodschap die ik vanmorgen heb is een geweldige boodschap, maar je zult alleen de kracht van de kerstboodschap begrijpen als je ook de onderliggende boodschap daarvan begrijpt. Namelijk dat deze wereld een donkere plaats is. En je eerste reactie is dan misschien een klein beetje zo, ja kom op zeg, dat valt toch ook wel weer mee. Laten we niet overdrijven. Dat was ook de reactie in die dagen dat Jezus geboren werd. Als je in die dagen naar Rome zou zijn gegaan, naar keizer Augustus en had gevraagd, hey keizer Augustus, wat denk je, zijn het donkere dagen? Dan zou die hebben gezegd, donkere dagen? Nou nee man, wat een gekke vraag. Kijk, voordat ik kwam, toen was er burgeroorlog. Maar ik heb jullie vrede en veiligheid gebracht. Ik heb jullie de Pax Romana gebracht. Nee, het zijn geen donkere dagen. En als je naar Athene zou zijn gegaan, naar de Grieken, en ze hebben gevraagd, hé jongens, wat denken jullie, zijn het donkere dagen? Dan zouden ze hebben gezegd, donkere dagen, nee man. Ja, voordat wij kwamen, mensen geloofden in de godenwereld en in de mythe. Ja, toen waren het donkere dagen. Maar wij hebben jullie filosofie gebracht, wijsheid. Hebben jullie verlichting gebracht? Nee, het zijn geen donkere dagen. Zelfs als je naar Jeruzalem zou zijn gegaan en aan de schriftgeleerden en de fariseeërs hebben gevraagd, hey, wat denken jullie, zijn het donkere dagen? Dan zouden ze hebben gezegd, nee, tuurlijk niet. Ja, voor de heidenen. Maar wij hebben de boeken van Mozes, wij hebben de Torah, wij hebben de offerdienst, wij hebben de tempel, wij hebben religie. Nee, het zijn geen donkere dagen. We weten allemaal dat uit ervaring dat als je maar lang genoeg in het donker bent, dat je ogen vanzelf gaan wennen aan het donker. Je hebt maar een heel klein beetje licht nodig om toch je weg te kunnen vinden. Struikelend, strompelend, maar hey, je vindt je weg. En dat was in die dagen ook. De ogen waren gewend aan het licht. Ik moest heel erg denken aan die situatie dat die wijzen uit het oosten, die magiërs, die komen dan bij Herodes. En die kloppen daaraan, die hebben een ster gezien, die vragen aan Herodes: Herodes, we hebben een ster gezien, waar is de koning der Joden geboren? Nou, Herodes weet het ook nu, die vraagt het aan zijn adviseurs, Joodse schriftgeleerden. En hun reactie is werkelijk waar verbijsterend. Heb je er wel eens over nagedacht? Ik weet natuurlijk niet precies hoe het gegaan is, maar ik stel me een beetje voor dat het zo ging. Dat het al laat was en een van die schriftgeleerden die lag al onder de wol en er wordt er op de deur geklopt. En ik denk, nou weet je wat, morgen weer een dag. Ik doe net alsof ik slaap. Maar er wordt nog een keer geklopt. Dus een vrouw die stoot hem aan. Die zegt, hey, ga eens even kijken wie er voor de deur is op dit uur. Misschien is het belangrijk. Dus hij trekt zijn pantoffeltjes aan. De mopperend loopt hij naar de voordeur. En even later schuift hij weer onder de wol. En zijn vrouw vraagt, wie was dat? Oh, dat was Herodes. Herodes? Ja, en een paar magiërs. Magiërs? Ja, uit Babylonië of Perzië. Daar ergens uit die streek. En wat kwamen ze doen dan? Nou ja, ze wilden weten. Ze hadden een ster gezien en nu wilden ze weten waar de koning der Joden geboren is. De Messias. Oh, maar wat heb je gezegd dan? Ja, in Bethlehem natuurlijk. De profeet Micha zegt heel duidelijk dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. En nu? Nou, ik heb ze verteld dat ze het beste door de Essenepoort kunnen gaan en dan heel eind recht doorlopen, zo'n ongeveer 10 kilometer, tot je aan je linkerhand op een gegeven moment een onbeduidend plaatsje ziet, waar werkelijk waar helemaal niks te beleven valt. Nou, daar zou het gebeurd moeten zijn. Oh, en zou je zelf ook niet even gaan kijken dan? Ik? Waarom zou ik gaan kijken? Wat heb ik daar nou te zoeken? Waarom zou ik gaan kijken? Dat is toch ongelooflijk? Dat is toch verbijsterend? Hier waren dus een paar magiërs, een paar astrologen uit een ver land. Die hadden een ster gezien, hadden geen moment getwijfeld. Ze waren direct op een kameel gesprongen en ze hadden honderden kilometers gereisd. Hier was dan Herodes, die hoorde het bericht. Die liet er ook geen gras over groeien, die kwam direct in actie. Ze wisten er allebei helemaal niks van. En die schriftgeleerden, die hun hele leven hadden gewijd aan de profetieën, die geloofden in de komst van de Messias, die horen het verhaal. Maar ze zwaaien de magiërs uit, ze nemen nog een kopje anijsmelk en ze gaan weer naar bed. Dat is toch verbijsterend, zo'n reactie. Ze nemen niet eens de moeite om 10 kilometer te reizen, om te kijken of dat er misschien echt gebeurd is. Ze vonden het eigenlijk wel prima zo, ze geloofden het eigenlijk wel. Geloof jij het nog? Geloof jij het nog? Je hebt al zo vaak dat verhaal van kerst gehoord. Geloof jij nog dat het waar is? Geloof jij nog dat er goed nieuws op handen is? Of zijn jouw ogen ondertussen ook gewend aan het duister? Hey, maar wacht even, we zijn ondertussen wel 20 eeuwen verder, hè? Ik bedoel, dit is niet meer de eerste eeuw, dit is ondertussen de 21ste eeuw. En ja, we hebben weliswaar te maken met een coronavirus, maar hey, er is ondertussen ook een vaccin, toch? We krijgen uiteindelijk COVID-19 eronder. Net zoals dat we alle andere problemen eronder krijgen. En net zoals dat we het Brexit-probleem eronder krijgen. Het klimaatprobleem, of hongerprobleem, of het wifi-probleem. Wij fixen dingen, toch, mensen? Waar het donker is, brengen wij licht, toch? Dat is wat we doen. We zijn veerkrachtig. The survival of the fittest. Wat je niet doodt, dat maakt je sterker, toch? Wij brengen licht in de duisternis als mensen. Dat hebben we altijd gedaan. Nee. Want jij weet even goed als ik dat er een dag komt dat je afscheid zal moeten nemen van je geliefde. Als je die kans tenminste krijgt. Omdat zij van jou af worden genomen of jij van hen. Je weet dat er een dag komt, dan zal jouw lichaam zijn nederlaag moeten erkennen. Er komt een dag, dan gaan alle kunstmatige lichtjes uit, net als die lampen van die mijnwerkers. En alles wat overblijft is duisternis en stilte. En ik weet wel dat je daar liever niet over nadenkt. En je brein is ook zo geprogrammeerd dat je dat soort gedachten een klein beetje op afstand houdt. Als iemand in je omgeving overlijdt vroegtijdig, dan treedt er direct een soort veiligheidsmechanisme in werking. Dat jou vertelt dat het jou niet zo snel zou gebeuren. Want hey, jij rijdt toch nooit te hard? Of jij rookt niet, of jij draagt een mondkapje. Maar je weet eigenlijk dat het niet waar is. Je weet dat het niet waar is. Je weet dat dood volkomen onberekenbaar is. Dat dood totaal geen onderscheid maakt. Net als die brokstuk in die mijnschacht totaal geen onderscheid maakte. Je kunt je er niet op voorbereiden. En je maakt jezelf misschien wijs, we maken ons elkaar wijs, dat er vooruitgang is. Onbegrensde vooruitgang, maar eigenlijk weten we wel, als we er eerlijk over nadenken, dat het een aflopende zaak is. We denken grip te hebben en we geloven in een goede afloop, maar eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, weten we dat het een illusie is. We leven in de schaduw van de dood. Nou, dat is de onderliggende boodschap van kerst. We zitten in een ingestorte mijnschacht en no way, dat we er zelf ooit uit zouden komen op eigen kracht. Mensen die zich daar wel van bewust waren, dat waren die andere hoofdpersonen uit het kerstverhaal. Neem bijvoorbeeld Zacharias en Elisabeth. Een ouder stel, altijd kinderloos gebleven. Niet omdat ze daarvoor hadden gekozen, maar omdat ze onvruchtbaar waren. En dat betekende in die tijd niet alleen dat je geen oude dagvoorziening had. Het betekende vooral ook dat je een stigma opgeplakt had gekregen. Dat je afgewezen was door God, dat God boos op je was. Oh ja, Zacharias en Elisabeth, die weten heel goed wat donkere dagen zijn. Of denk je van de herders? Zij leverden schapen voor de tempeldienst. De tempeldienst kon niet functioneren zonder hun inspanningen. En dat waren prachtige schaapjes, zonder smet of rimpel. En de religieuze elite vond het geweldig, die prachtige schaapjes. Maar diezelfde elite die keek neer op de herders. Die vonden ze verachtelijk. En ook niet voor niks, want herders die stonden nou niet bekend als betrouwbare lui. Dat was getijsem. Onderaan de sociale ladder stonden zij ergens, met alleen nog de bandieten en de struikrovers onder zich. Oh ja, zeker, die herders die kenden de duisternis van binnenuit. Die wisten heel goed hoe duisternis eruit zag. Of die magiërs waar we het net over hadden. Het was niet voor niks dat ze elke avond de hemel afstaarden, de hemel aftuurden, afspeurden in de hoop daar antwoorden te vinden. Ze waren hun geloof en hun traditionele religies kwijtgeraakt. Ze geloofden het eigenlijk niet meer en ze zochten op naar antwoorden. Maar ze wisten ook wel dat gezien hun achtergrond van magie en hun achtergrond van tovenarij, dat ze niet op een warm welkom hoefden te heten bij de God van Israël. Geen twijfel mogelijk, ook deze magiërs wisten hoe duisternis er van binnenuit ziet. Dit waren mensen die zaten in de duisternis. Die weten hoe het is om in de duisternis te zitten. Deze mensen zaten echt niet te wachten op het zoveelste goede advies. Deze mensen smachten naar goed nieuws. Goed nieuws. En dat is precies wat het evangelie is. Veel mensen die denken dat ze in de Bijbel voornamelijk allemaal goede adviezen vinden. Goede raad. Maar de Bijbel is in de allereerste plaats goed nieuws. En wat is het verschil tussen die twee? Kijk, goed advies, dat is iets wat je moet doen. Goed nieuws is iets wat gedaan is. Goed nieuws is iets, zeg je dat er iets moet gaan gebeuren. Goed advies zeg je dat er iets moet gaan gebeuren. Maar goed nieuws zeg je dat er iets is gebeurd en dat je daarop moet gaan reageren. En hoe je daarop moet reageren. Nou, dat is waar ik de komende paar minuten nog even naar wil gaan kijken. Wat is dan dat goede nieuws? Wat is er dan gebeurd? En hoe moeten wij erop reageren? Wat maakt dat nieuws dat Jezus is geboren, dat er een kindje geboren is ergens in een stal? Wat maakt het nou zo bijzonder goed nieuws? Nou, om dat te begrijpen is het goed dat die tekst die we gelezen hebben uit Matteüs, dat het eigenlijk een retweet is van Jesaja. Jesaja had 500 jaar daarvoor namelijk iets geschreven. En dat haalt Matteüs hier nog even aan. En als je dat hoofdstuk van Jesaja verder leest, dan snap je waarom Jezus dat licht is dat al het andere in een nieuw daglicht plaatst. Want over hem schrijft Jesaja namelijk die hele bekende woorden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Dat is precies het nieuws wat we nodig hadden. Hulp van buitenaf. Hulp van bovenaf. En dat is wat er gebeurt met kerst. God komt zelf. Laat er geen twijfel over bestaan. Jezus heeft van zichzelf nooit beweerd dat hij een groot leraar was. Die ons wel eens wat moraal bij zou gaan brengen. Die ons wel eens wat advies zou gaan geven. Hij was God die ons kwam redden. Dat is die mijnwerkers, hulp van bovenaf. Maar voor een aantal van die mijnwerkers kwam de hulp te laat. Voor anderen was het weliswaar geweldig nieuws, maar voor hen zelf had het geen zin meer. Het zou nog dagen duren voordat dat gat groot genoeg was om er ook daadwerkelijk door te kunnen. Zoveel tijd hadden ze niet. Het licht van de zaklamp hadden ze gezien, maar het daglicht zouden ze nooit meer te zien krijgen. Ze waren te verzwakt, te ziek. Ze zouden alsnog sterven daar in die donkere mijnschacht. Voor hen was de situatie nog steeds hopeloos. Maar dat geldt niet voor ons. Omdat Jezus onze diepste duisternis inging. Wat is de diepste duisternis waar je over na kan denken? Dat is de dood. Jezus ging die mijnschacht in, waar nooit iemand op eigen kracht uitgekomen is. En toen hij daar was, in de diepte van de aarde, in de diepste duisternis, weet je wat hij toen deed? toen sloeg hij daar eigenhandig een gigantisch gat in, waardoor er licht naar binnen kwam schijnen. En Jezus kwam als overwinnaar weer tevoorschijn. Zelfs de dood is door Jezus niet meer zo duister als ze van buitenaf lijkt. Dat is het goede nieuws. Jezus sloopte de dood en hij kwam er als overwinnaar uit tevoorschijn. Dus dat is het goede nieuws. Nou, hoe moeten wij erop reageren? Hoe reageerden die mijnwerkers erop toen het goede nieuws kwam? Ze begonnen niet zelf door het kleine gat naar boven te kruipen. Er werden ook geen touwladders naar beneden gegooid, zodat ze het zelf konden gaan proberen. Er werden geen scheppen naar beneden gegooid, zodat ze zelf konden gaan proberen een uitgang te graven. Nee, er werd een zaklamp naar beneden gegooid, zodat ze weer hoop zouden vatten. Zodat ze weer moed zouden vatten. Geloof dat het goed komt, omdat hulp onderweg is. Dan probeer je even voor te stellen wat er door die mijnwerkers moet zijn heen gegaan. Toen ze dat licht van die zaklamp zagen, toen ze dat cadeautje openmaakten. Dat was het mooiste cadeau wat ze ooit hadden gekregen, een brandende zaklamp. Denk je dat ze bleven zitten in die duisternis? Nee, natuurlijk niet. Ze kwamen overeind. Ze kwamen in beweging, ze kwamen eromheen staan. Ze konden hun ogen niet van het licht afhouden. Het deed weliswaar een beetje pijn. Dat heb je als je een paar dagen in het donker hebt gezeten en dan opeens weer dat licht ziet. Maar ze konden hun ogen er niet van afhouden, want het stond voor hun redding. En daarom is het helemaal niet zo raar dat de boodschap van Jezus is, voornamelijk, en die hoor je hier ook regelmatig vandaan, bekeer je. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. Bekeer je. Dat is geen oproep om zelf op zoek te gaan naar de uitgang. Dat is geen schep om zelf te gaan graven. Nee, dat is een oproep om je toe te keren naar het licht, vanuit de duisternis, naar het licht te zien, ervan te genieten, het tot je door te laten dringen en geloof te hebben dat hulp van buitenaf komt. Het komt eigenlijk om neer dat je het licht moet ontvangen, het moet geloven. Dat is onze reactie. Is het zo makkelijk? Wie had het over makkelijk? Ontvangen is heus niet altijd makkelijk. Ik herinner me nog heel levendig hoe ik op Sinterklaasavond een aantal jaar geleden een neushaartrimmer kreeg. Het vergt een behoorlijke mate van nederigheid om voor het oog van je schoonfamilie zo'n cadeau te ontvangen en te zeggen dankjewel. Dat is precies wat ik nodig had. Ontvangen is heus niet altijd makkelijk. Zeggen dat je het zelf niet kan. Zeggen dat je hulp van buitenaf nodig hebt. Zeggen dat je zelf niet meer weet hoe het verder moet, is helemaal niet makkelijk. Dat is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Maar hij kent je duisternis. Hij kent de duisternis waar jij in zit of de duisternis die zit in jou. Sterker nog, het was de reden dat hij kwam. Dus je hoeft jezelf niet mooier voor te doen dan je bent. Hij ging zelfs de diepste duisternis in, de dood, om daar licht te brengen. Dan mag je zeker weten dat hij ook in al die andere situaties waarin jij niet weet hoe je verder moet, dat hij licht wil brengen. God brengt licht in jouw duisternis. Hoe ga jij om met duisternis? Als duisternis jouw leven binnendringt. Hoe ga je daarmee om? Een huwelijk wat onder druk komt te staan. Een verslaving waar je zelf misschien mee worstelt. Of waar iemand anders die je lief hebt mee worstelt. Een verlies van een dierbare. Hoe ga je om met als duisternis je leven binnenglipt? Het was een gek jaar. We hebben allemaal wel iets van die duisternis meegekregen, denk ik. En wat is jouw reactie daarop? Ga je zelf op de tast op zoek naar een lichtknopje? Op zoek naar de uitgang? Of ben je er misschien ondertussen al bij gaan zitten? Heb je de strijd opgegeven? Heb je er misschien zelfs vrede mee gesloten? Geaccepteerd dat het waarschijnlijk toch nooit beter wordt? Dat je ermee zult moeten leren leven? Misschien ben je God wel een beetje kwijtgeraakt in de afgelopen periode. Misschien loopt het helemaal niet lekker thuis. En zie je als een berg op tegen de komende feestdagen. Als dat zo is, dan heb je niet zozeer behoefte aan goed advies. Maar aan goed nieuws. Heb je er een behoefte aan om te weten dat God woont bij de verbrijzelde van hart. En bij de nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige. En levend te maken het hart van de verbrijzelde. Net zoals ze dat deed bij Zacharias en Elisabeth. Net zoals ze dat deed bij de herders en bij die magiërs. Wat denk je dat er door Zacharias en Elisabeth heen moet zijn gegaan toen ze hun zoon Johannes in handen hielden? En ze eindelijk van het stigma af waren. Hoop, licht voor degene die onvruchtbaar zijn. Wat denk je dat er door de herders moet zijn heen gegaan toen ze hoorden dat die lang verwachte Messias geboren was in een stal of all places? En ze eindelijk wisten, eindelijk is hier iemand die ons ontmoet op de plek waar we zijn. Eindelijk is er iemand die zich over ons bekommert. Hoop voor degenen die zich afgewezen voelen. Wat denk je dat er moet heen zijn gegaan door die magiërs die elke avond de hemel afspeurden. En toen eindelijk daar aan die donkere hemel daar een uitnodiging zagen om te komen naar het kraamfeest van de koning der Joden. Hoop voor degenen die ver weg zijn en die dachten dat ze God kwijt waren. Licht. Dus kom maar op met je duisternis. Kom er maar van mij voor de dag. Kom er maar mee voor de dag. Hij was bereid om licht te brengen in jouw diepste duisternis. Denk je dan niet dat hij ook bereid is om licht te brengen in jouw huwelijk, in jouw gezin of het gemis daarvan, in jouw verslaving, in jouw ziekbed? Hij wil licht brengen waar het donker is. En ik heb dat vaak genoeg gemerkt. Weet je, ik heb echt heel vaak gemerkt dat God er was om licht te brengen. Niet dat hij alles voor me heeft gefixt. Niet dat hij alle hete kolen voor me uit het vuur heeft gehaald. Maar als ik het echt niet meer wist. Als ik echt als het ware in duisternis was gezeten en op mijn knieën bij de Heer kwam. Met mijn Bijbel open, dan merkte ik heel vaak dat hij er was en dat hij sprak. Onmiskenbaar. Ontegenzeggelijk. En dat ik opstond. En dat ik nog steeds niet zo goed wist wat ik moest doen. En dat de situatie nog steeds heel erg hetzelfde is, maar toch echt anders. Omdat hij er licht in had gebracht. Omdat ik wist dat hij zou helpen. Omdat ik wist dat er hulp van bovenaf zou komen. Dus dat is waarom we kerst vieren. Niet om voor 2 dagen te doen alsof duisternis niet bestaat. Maar om te vieren dat God onze duisternis is ingegaan. De duistere kerstnacht, de donkere stal, het donkere graf om de licht te brengen. En sommige mensen zeggen, ja, maar stel je nou voor dat het allemaal niet waar is. Stel je voor dat het nou allemaal één grote hoax is. Dat het allemaal verzonnen is. Fake news. Stel je voor dat het allemaal niet waar is. Wat dan? Tegen hen zou ik willen zeggen, stel je voor dat het wel waar is. Stel je voor dat God inderdaad gekomen is. Als een kindje. In een stal. Stel je voor dat Jezus inderdaad de dood is ingegaan en aan de andere kant van de dood weer uit het graf gekomen is. Tegen jou zou ik willen zeggen, stel je voor dat het wel waar is, want dat plaatst alles in een ander daglicht. Amen.